Hoofdstuk 13 de vorige keer. Dus vanavond lezen we eerst het laatste deel nog van Romeinen 13. Namelijk vanaf vers 10. Waar staat: de liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover. Vers 10, waar staat: de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is een aansluiting op de woorden die daaraan vooraf gaan, waarin de wet, dat wil zeggen de Oudtestamentische wet, Mosaïsche wet, wordt aangehaald en waarin wordt betoogd dat degene die de ander lief heeft, dat die dan de wet vervult. Dat staat in vers 8, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En er wordt dan heel kort toegelicht, namelijk dat alle geboden die er maar zijn, zijn terug te brengen tot dat ene gebod, namelijk: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En daaruit volgt dan dat dat gebod van de naaste lief hebben als uzelf, dat dat dan inderdaad de vervulling is, de samenvatting is, de hoofdsom, zegt men ook wel, hè, van de wet. Ik heb de vorige keer al even op gewezen, niet al te uitgebreid, maar ik heb er al op gewezen dat onze naaste feitelijk in eerste instantie Christus is. Degene namelijk die ons barmhartigheid bewezen heeft. Ik licht dat niet nader toe. Ik heb de indruk dat velen van u ooit een bandje gehoord hebben waar dat ook allemaal op staat. Dus ik zal het maar niet uitgebreid toelichten. Maar het komt erop neer dat ooit aan de Heer Jezus gevraagd werd: wie is mijn naaste? Waarop hij een gelijkenis vertelt. En dan blijkt dat de Samaritaan, degene namelijk die barmhartigheid bewees, daardoor de naaste geworden was van degene die in rovershanden gevallen was. En daarmee is het helemaal duidelijk dat deze Samaritaan uit de gelijkenis een type is van de Heer Jezus zelf, die ons immers verlost heeft uit handen van moordenaars. En daar gaat het maar om. Hij is onze naaste, hem hebben wij lief, maar het neemt niet weg dat dat automatisch, min of meer automatisch, inhoudt dat wij ook de gelovigen lief hebben. Als we zeggen dat Christus onze naaste is en dat we hem behoren lief te hebben, dan moeten we daar meteen aan vastkoppelen dat wij dan ook diegene behoren lief te hebben die in Christus zijn. Degene namelijk die met hem verbonden zijn. Dat is het tweede punt. Dat is de afgeleide waarheid, maar niet te min waar, zoals we ook gezien hebben, dat er staat: lieg niet tegen elkander, want wij zijn elkanders naasten. Of gij zijt elkanders naasten. Daar gaat het om, wij als gelovigen in Christus, wij als heiligen in Christus, zijn elkanders naasten. En zoals we ons tegenover de Heer gedragen, zo behoren we ons ook tegenover elkaar te gedragen. En dat is nu nog niet zo erg aan de orde in dit hoofdstuk. Maar in hoofdstuk 14 komen we weer tot zo'n treffend hoofdstuk, waarin dingen van ons geëist worden, waarvan nog vele christenen ook vandaag aan de dag zeggen van: is dat wel zo? En kun je dat nou wel zo stellen? En dan zeg ik: jawel hoor, want het staat er gewoon, hè? Maar daar hebben we het nu nog even niet over. We hebben het nu nog even over dit schriftgedeelte, waarin voorzichtig de aanloop daar naartoe genomen wordt. En waarin gezegd wordt in vers 10: de liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dan komt er een toelichting voordat de apostel daar verder op ingaat. Want hij gaat er verder op in, namelijk in hoofdstuk 14. En daar kom ik dan straks ook nog wel op. Dan gaat er nu om dat hij eerst even iets ertussendoor vertelt voordat hij verder op die liefde ingaat. Hij zegt namelijk: dit zeg ik te meer in vers 11. Terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen enzovoorts. Het punt is dat de apostel er hier vanuit gaat dat degene aan wie hij schrijft op de hoogte zijn van de tijd waarin zij leven. Ik zeg het nou expres zo over de Romeinen, dat degene aan wie de brief geschreven werd op de hoogte waren van de tijd waarin zij leefden, dat wil zeggen in die dagen. Maar ik zeg er meteen bij dat de tijd waarin zij leefden ook de tijd is waarin wij vandaag aan de dag leven. Dat is fundamenteel niet veranderd. Tijden veranderen trouwens over het algemeen weinig. De dingen die in die tijden bestaan, die veranderen nogal eens. Hè? Maar tijden zelf eigenlijk niet hoor. Daar is ook niet zoveel veranderd in de laatste 19 eeuwen. In de 19 eeuwen sinds dat deze brief geschreven is. Iets meer dan 19 eeuwen dan, ik weet niet precies. Maar wij leven nog in dezelfde tijd. En in ieder geval leven wij in dezelfde huishouding. Namelijk in dezelfde bedeling. Namelijk in de bedeling van de genade Gods. Daar is nog steeds niks aan veranderd. En als de apostel een beroep doet op hun kennis omtrent de gelegenheid destijds, dan moeten wij begrijpen dat we nog steeds in dezelfde gelegenheid destijds leven. En dat weet ik wel, wij zijn geneigd te zeggen, ja, we leven nu in de eindtijd. Ik heb gehoord dat we vanavond vroeg naar huis moeten, want we moeten allemaal naar Herr Lindsay kijken op de televisie, geloof ik. Hè? Was het niet zo? Ja, ze hebben mij al gewaarschuwd. Denk erom, vrijdagavond om 22:30, geloof ik.
Vrijdag? Het is nog niet vrijdag.
Er zijn toch altijd mensen die niet de gelegenheid destijds weten, hè? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat hoor ik misschien straks nog wel. Waarom mensen zo van streek zijn. Maar ze hebben mij gezegd dat vanavond dan zou regen op de televisie komen. En na regen komt dan zonneschijn natuurlijk. Maar tezamen met regen krijgen we dan Herr Lindsay, want u weet dat regen zich uitgelaten heeft dat hij toch wel wat gelooft van de Bijbelse profetie. Ja, dat heeft hij gezegd. En het wordt hem hoogst kwalijk genomen, want dan zeggen ze, ja, als die man in de Bijbel gelooft, dan is hij niet capabel om een land te besturen. En dat is wat ik ook altijd gezegd heb hier, maar daar zullen we het nou maar even niet over hebben. Hè? Ja, denk daar nog maar eens over na. Maar goed, maar nou komt hij op de televisie, omdat Herr Lindsay, die heeft er verstand van dan, hè. En dan krijgen we een discussie daarover, geloof ik. Ik weet niet waarom, want het maakt natuurlijk allemaal niks uit. Maar goed, over de gelegenheid destijds gesproken. We zeggen, we leven in de eindtijd, we spoedigen verwachting van de wederkomst des Heren enzovoort, en van Armageddon, hoe het allemaal maar heten mag. En ik heb het er maar niet over wat we er nou onder verstaan allemaal, want er staat ook verschil van inzicht over natuurlijk. Maar het gaat er maar om dat wij inderdaad in die eindtijd leven. Maar strek genomen leefden de mensen in de dagen van Paulus ook in de eindtijd, omdat naar Bijbelse begrippen de eindtijd begonnen is bij de geboorte van de Heer Jezus. Toen begon de eindtijd. In de laatste dagen namelijk. Of zoals Galaten 4 zegt, in de volheid des tijds is Christus geworden uit de vrouw en onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou enzovoorts. Zie. En de profeet Daniel die spreekt over de laatste dagen en hij spreekt dan wel degelijk over de tijd waarin de Heer Jezus op aarde zou komen. Het punt is alleen dat de laatste dagen nogal lang duren. Dat is nu eenmaal zo, dat heeft God nu eenmaal zo bepaald. Maar dit is de eindtijd. De tijd namelijk waarin fundamenteel feitelijk al een eind gekomen is aan de macht van Satan. En waarin een begin gemaakt is, of ik kan beter zeggen, omdat er een begin gemaakt is aan de nieuwe schepping en aan het koninkrijk van Christus, van de Messias. En vandaag aan de dag leven wij in de tijd waarin die beide koninkrijken, die beide werelden, die beide scheppingen tegelijkertijd bestaan. Dat duurt ook nog even, want dat duurt zelfs tot op de jongste dag, wanneer de hele oude schepping in zijn totaliteit zal verdwijnen. Maar zo lang bestaan die beiden naast elkaar. Dat is dus zo sinds de opstanding van Christus. Want sinds de opstanding van Christus bestaat dat naast elkaar. Sinds de opstanding van Christus is daar een begin gemaakt aan een nieuwe schepping. En wij zijn daar eerstelingen van. Begrijpt u wel? En daar zit het hele verhaal in. Eerstelingen. En wij leven daarom in een tijd waarin het koninkrijk weliswaar bestaat, maar nog niet geopenbaard is. Het zal pas in de toekomst verder geopenbaard worden. Maar wij zijn wel degelijk eerstelingen van dat koninkrijk. Ook al duurt het dan 2000 jaar, want dat is bij God toch gelijk in één dag. Goed. Ja, en als het 2000 jaren zijn, is het gelijk in 2 dagen, hè? Goed. Nou, waar het nou om gaat is dit, dat de apostel een beroep doet op de kennis van de tijd waarin we leven. We weten de gelegenheid destijds en hij zegt erbij, het is namelijk, vers 11, de uren dat wij nu uit de slaap opwaken. Als je zegt dat slaat op de eindtijd, dan zeg ik ja, maar dan alleen in de Bijbelse betekenis van het woord. Zie, want het wordt niet gezegd tot ons speciaal, het wordt ook gezegd tot de Romeinen toen. Ook toen, in die dagen, was het een nu waarin zij uit de slaap moesten opstaan. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Zoals het ook aangehaald wordt in Efeze...
6.
Nee. 5, denk ik. Het zal wel eerder wezen, ja. Nee, het zal wel 5 zijn. Even kijken, staat eronder. Zeg, staat eronder. 5 vers 14 staat er. Oh. Ja. Nou, in ieder geval, dat was toen al zo, dat is nu nog zo. Eenvoudig omdat het opstaan uit de slaap is opstaan uit de dood. En wij zijn uit de dood opgestaan en wij staan nog uit de dood op met Christus. Ik kom er straks op terug. Omdat ik nog een andere schriftplaats in dat verband wil noemen. Maar daar gaat het om. Wij staan op uit de slaap. Wij behoren wakker te zijn. Wij zijn bezig op te staan. Zie. Want de zaligheid, staat er, is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. En nu weet ik wel dat altijd gedacht wordt in alsof het over ons gaat. Dat wil zeggen, toen wij tot geloof kwamen, dat is lang geleden. En nu zijn we weer zoveel verder. En nu zijn we zoveel dichter bij de wederkomst van Christus en bij de hemel enzovoort. En dat kan wel zijn, maar daar gaat het hier niet over, hoor. Waar het hier om gaat, is dat men onder het oude verbond geloofde. Dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4. En eigenlijk ook Romeinen 3. En men geloofde onder het oude verbond, maar de zaligheid als zodanig ontvingen de gelovigen van toen niet. Dat was nog erg ver af, omdat het wachtte op de opstanding van Christus. Het is hun beloofd, ze zullen het ook ontvangen op grond van genade, op grond van geloof uiteraard, maar ze waren er nog ver van af. Alleen in onze dagen is dat dichterbij gekomen, eenvoudig, omdat Christus uit de dood is opgestaan. En dat koninkrijk van de Christus is dus fundamenteel tot stand gekomen. Het is ons nabijgebracht. Zie? Het is tot ons gekomen. En daar gaat het om. Het gaat om het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Zoals het ook in de gelaten brief uiteen wordt gezet. Hè? Dat de wet de tuchtmeester is tot op Christus. Maar nu Christus is dat het einde der wet, enzovoorts. Daar gaat het om. Of, hetzelfde Galaten 4 dat zegt, vroeger waren wij onder de wet als slaven, als dienstknechten. Nou ja, hij zegt, we waren wel kinderen, maar een kind verschilt in niks van een dienstknecht. Dus daar wil hij maar geen woorden over hebben. Hij zegt, maar nu dat Christus in deze volheid destijds geworden is uit de vrouw en onder de wet, dat is dat gebeurd, opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat wil zeggen dat we zouden opwaken, vrij zouden worden. Kortom, dat we de zaligheid in ontvangst zouden nemen. En ik citeer daar het hoofd uit Galaten 4, je kunt het zelf zo nazoeken, dat staat er in die volgorde zo. Zie, en daar gaat het om, het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. De Efezebrief haalt het trouwens ook aan, diezelfde Efezebrief waarin hoofdstuk 5 dan wordt aangehaald de uitdrukking ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Diezelfde Efezebrief die zegt in hoofdstuk 2 dat wij heiden die eertijd verre waren enzovoorts, dat wij nabijgebracht zijn. En dat we erfgenamen zijn geworden samen met Israël van de beloften die God in het verleden en in verband met het oude verbond ook en zelfs al voor het oude verbond gedaan heeft. We zijn medeburgers geworden der heiligen en huisgenoten Gods. Zie, het kenmerk van de bedeling van de genade is dat wij mede-erfgenamen geworden zijn. Zie, dat is het verschil. De zaligheid is ons nu dus nader dan toen wij eerst geloofd hebben, zegt Paulus. En het is ongetwijfeld de verwijzing naar het Oude Testament. Hij zegt, de nacht is voorbij gegaan. En dan heb je het weer, wanneer dan? Nu? Is de nacht nu voorbij? Of was het toen ook al zo? En het antwoord is, dat was toen ook al zo. Het was dag geworden. En dat wordt hier gezegd, tot hen. En u ziet, we leven heel lang al in die eindtijd. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. En die is al 2000 jaar lang nabij, maar dat wist u al. Want wat Johannes de Doper predikte, was de komst van de dag des Heren. Nou ja, zo zei hij het niet. Maar dat is wel wat hij predikte. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar het koninkrijk der hemelen is volstrekt hetzelfde als de dag des Heren. Ja. Zeker. Want dag is in het Grieks het woord niet alleen voor een bepaald tijdperk, maar bovendien ook voor het oordeel. Omdat dag openbaar maakt. In de dag is het licht. En het licht brengt dingen aan het licht en oordeelt ze dus. Dingen worden ook van het licht bestraft enzovoort. En het woord dag wordt dan ook in onze Bijbels vertaald soms met oordeel. In 1 Korinthe 4 bijvoorbeeld wordt het vertaald met oordeel. Het zal op nog meer plaatsen zo zijn. Maar het principe is dat de dag de tijd is waarin licht schijnt en waarin oordeelt, geoordeeld wordt. En de dag des mensen is de dag waarin de mens oordeelt. Dat is waarin wij vandaag aan de dag leven, waarin de natuurlijke mens in ieder geval leeft tot vandaag aan de dag. De dag des mensen. Maar in de toekomst verwachten we de dag des Heren. Dat is de dag waarin de Heer zal oordelen, namelijk de dag waarin de Heer zal regeren. En daarom is de dag des Heren volstrekt hetzelfde als het koninkrijk van de Messias. Het Messiaanse Rijk of het duizendjarig Rijk, zo u wilt. Dat is wat Johannes de Doper predikte. Hij zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het is nog net zo nabij als toen. Het is ook niet dichterbij gekomen, zo kun je het eigenlijk ook niet zeggen. Er is wel wat gebeurd natuurlijk in de tussentijd, daar gaat het om. Maar het is nabij gekomen. En het is nog nabij. Het gaat me te ver om het uit te leggen. Maar strikt genomen duurde het vanaf toen nog 7 jaar voor het zou komen. En vandaag aan de dag duurt het nog steeds 7 jaar voordat het koninkrijk over Israël geopenbaard wordt. En dat komt gewoon omdat de klok stilstaat. Maar dat is een ander verhaal. Maar het is wel zo. Dat is Daniel 9. De 70ste week van Daniel. Dus enige 7 jaar die nog moeten verlopen, althans voor Israël, voordat over hen het koninkrijk van Christus opgericht zal worden of gaat worden. Zie, aan het eind van de grote verdrukking. Dat duurt nog 7 jaar.
Maar in werkelijkheid was het nog bij, toch?
Dit is de werkelijkheid, broederschevers.
Ja, bedankt.
Jawel, natuurlijk. Er is een ander verhaal dat zegt namelijk dat het koninkrijk afhankelijk is van de koning. En de koning was nabij gekomen en dus ook het koninkrijk. En in die zin moet ik zeggen dat het dan toch wel wat verder afgegaan is, omdat de koning zich natuurlijk teruggetrokken heeft in de hemel. En in die zin is van de aarde wat verder afgekomen, in afstand gemeten. Alleen voor ons maakt dat ook al niks uit, omdat wij nabijgebracht zijn. Wij zijn hem gevolgd, gewoon het heiligdom binnen, volgens de Hebreeënbrief. Dus het maakt wat ons betreft geen verschil, maar het is nabij. Zie, en voor de wereld is het nog nabij en je zou het zelfs vandaag de dag zo kunnen prediken. Waar het niet dat wij weten dat die 7 jaar die het nog duurt, in ieder geval niet gemeten worden vanaf vandaag. Dus het heeft weinig zin om het te prediken. En daarom gebeurt het uiteindelijk ook in de schrift ook niet meer. Paulus doet dat ook niet. Zie. Maar hoe dan ook, de nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. En omdat dat zo is, omdat die dag, eigenlijk het koninkrijk dus. Omdat die dag, die nieuwe schepping zal ik dan maar zeggen, het nieuwe verbond en al die dingen meer. Omdat dat nabij gekomen is, laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Wat leuk hè, nou daar moet je over struikelen wat hier staat. Er staat, laat ons dan afleggen de werken der duisternis en laat ons aandoen de des lichts.
Geen werk.
En er staat niet werken. En taalkundig had het er moeten staan. Hè? Als je het zelf had moeten invullen, als puntjes geweest waren, had je moeten opschrijven werken des lichts. Maar het staat er niet. Er staat wapenen des lichts. En een wapen, dat weten wij niet zo goed meer, maar een wapen is gewoon een instrument. Dat is in alle grondtalen, alle klassieke talen zo. Een wapen is een stuk gereedschap, niet alleen voor de oorlog, maar ook voor de landbouw. Dat wil zeggen, of het nou gaat om een zwaard of om een ploeg, in beide gevallen heet het een wapen. Het aardige is natuurlijk dat we in de Bijbel lezen dat ploegen omgesmeed worden tot zwaarden en zwaarden omgesmeed worden tot ploegen, maar het blijven gewoon wapens. Werktuigen namelijk. En hier gaat het dus om werktuigen. Laat ons afleggen de werken der duisternis, want werken is sowieso duisternis, en aandoen de wapenen, niet de werken, maar de wapenen, de instrumenten dus, die voor werk nodig zijn, dat weet ik wel, maar het woord werk wordt uitdrukkelijk vermeden. Dan moet je overstruikelen, hè? En aandoen de wapenen des lichts. En als je die wapenen des lichts inderdaad als strijdwapenen wil zien, dan zijn het bijvoorbeeld die wapenen uit, waar was het ook weer? Efeze 6, heel goed, Efeze 6. Namelijk de geestelijke wapenrusting. Dus toch in de buurt, hè?
Ja, ik was niet te ver.
Nee, je bent die tijd ver vooruit. De wapenen des lichts. En u ziet, ik ga straks naar de Efezebrief, maar die Efezebrief behandelt dezelfde dingen, hè? En vandaar dat je die lijn daar ook inderdaad kunt volgen. Dus aandoen de wapenen des lichts. Niet de werkende duisternis, maar de instrumenten, de wapenen, de gereedschappen des lichts. Die moeten we aandoen. Of nog anders gezegd, voor iemand die begrijpt, wordt het nog eens een keer gezegd in vers 13. Laat ons als in de dag, namelijk niet alsof het dag is, maar laat ons omdat het dag is, aangezien het dag is, laat ons zoals het namelijk in de dag gebruikelijk is, laat ons als in de dag eerlijk, namelijk eerbaar, wandelen. Eerlijk is oud-Nederlands. De hele Statenvertaling is oud-Nederlands. Maar eerlijk betekent dan tegenwoordig eerbaar. Hè? Laat ons als in de dag eerbaar wandelen. En dat het dat betekent blijkt uit de rest. Namelijk niet in brasserijen en dronkenschappen. Niet in slaapkameren en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Dat is niet aan mij om uit te leggen wat daar precies mee bedoeld wordt. De bedoeling is juist dat we het afleggen, dus je hoeft helemaal niet te weten wat het is. Hè? Ja, zo ligt dat ongeveer. Laten we zoals in de dag, want het is dag, eerbaar wandelen. Niet in brasserijen enzovoort, niet in twist en afgunst. Namelijk nijdigheid, dus afgunst, hè? Jaloersheid gewoon. Maar doet aan... Nou, wat moesten we aandoen? De wapenen der gerechtigheid. Of de wapenen des lichts. Hè? Wapenen des lichts. En maar hier staat in vers 14... Maar doet aan de Heere Jezus Christus. Want hij is degene die ons die wapenrusting of die gereedschappen verstrekt. Zo zit dat. Hij is degene die ons alles geeft wat we nodig hebben. Kijk anders die wapenrusting maar na in Efeze 6. Het is allemaal door hem gegeven, hè? Doet aan de Heere Jezus Christus. En omdat er geen misverstand zou bestaan, staat erachter wat we niet moeten doen, namelijk, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Het is vrijwel hetzelfde als wat de Filippenzenbrief zegt, namelijk, zoek de dingen die boven zijn, enzovoorts. Nee, dat is niet Filippenzen, dat is Colossense. Dankjewel, ja. Maar zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hetzelfde als dit. Doet aan de Heere Jezus Christus, want die is boven. In deze dag der genade is hij boven, namelijk in de hemel, op de troon der genade. Dus zoek de dingen die boven zijn, niet die dingen die op de aarde zijn. Oftewel, verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dezelfde gedachtegang vinden we in Colossens 3, zoals ik zei. Ik blader er maar even naartoe. Daar staat dat, in vers 1. Er staat er trouwens bij, ik dacht daar niet eens aan, maar het staat erbij in vers 1... van Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Zie je, daar heb je het. Dat is wat wij zoeken moeten. En dat is voldoende. Bedenk de dingen die boven zijn, vers 2, niet die op de aarde zijn. En de reden daarvoor is, want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan zeggen, maar hoe zitten we dan met die aardse dingen? Dat zegt het volgende vers. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En het vervelende is dat de christenen tegenwoordig zelf nu al geopenbaard wensen te worden in heerlijkheid, erkend willen worden enzovoorts. Maar dat is er niet bij. Dat is niet bijbels. Dat gaat er niet om. Het gaat om de dingen die boven zijn. En wat het aarde betreft, dat komt in de toekomst, wanneer Christus zal geopenbaard zijn. En zolang Christus niet geopenbaard wordt, namelijk niet wederkomt, zolang Christus niet geopenbaard wordt op aarde, zolang worden wij ook niet geopenbaard op aarde. Het is een heel duidelijke boodschap, niet alleen bij de apostel Paulus, maar ook bij de apostel Johannes bijvoorbeeld. Die zegt, geliefden, de wereld kent ons niet, omdat zij hem niet kent. Zie, en daar zit het in. Of de wereld haat ons, want de wereld haat onze Heer. Zo zit het nou eenmaal. En zo is het met ons ook. Er valt voor ons geen heerlijkheid te behalen hier op aarde. Wij zullen met Christus geopenbaard worden in de toekomst. Christus die ons leven is. En vandaar vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En er worden een paar dingen genoemd. Dat zijn de normale verschijnselen hier op aarde. Sommige mensen schrikken ervan. Maar het is heel gewoon hoor. Wat er staat allemaal. Er staat namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst enzovoort. Het zijn allemaal dingen van deze wereld. Die zijn daarin heel gewoon. Dat is de aarde namelijk. Tot op heden. Zie. En daarom zoek dat nou maar niet. dood de leden die op de aarde zijn. Er staat niet bestrijd de leden die op de aarde zijn. Er staat dood de leden die op de aarde zijn. Precies zoals we ook aangehaald hebben naar aanleiding van Romeinen 6. Namelijk, het gaat niet om het bestrijden van de aardse en ook zondige dingen. Het gaat erom dat we ze volstrekt zouden negeren. Dat is wat hier staat. Dood ze. Dat wil zeggen, houd ze voor dood. Doden wil zeggen de gemeenschap verbreken. Weet u nog? Dood is een verbroken gemeenschap, verbroken communicatie. Doden of doodmaken wilde zeggen de communicatie verbreken. Niet bestrijden, want strijden, oorlog voeren is een vorm van communicatie. Ik denk wel eens dat het de meest gebruikelijke vorm van communicatie is. Maar daar zullen we het niet over hebben nu. Maar zo ligt het inderdaad wel. Dood leden die op de aarde zijn wil zeggen niet op reageren. Ja, zie je, er zijn mensen toch wel aardig op leeftijd hier, hè? Die weten dat nog. Lena, zei ze erachteraan. Nou, maar inderdaad, dat is het. Dat is het beste advies wat je kunt ontvangen. Wat betreft het geestelijk leven. Dood leden die op de aarde zijn, namelijk niet op reageren. Wij zijn verbonden met de levende Christus. We hebben daarmee communicatie. We zijn verbonden met zijn liefde, met zijn gemeenschap, met zijn leven. En dat gaat ten koste van ons leven hier op aarde. Dat is ook wat hier staat. En daarom staat er in vers 7 van Colossenzen 3... in de welke gij ook eertijds hebt gewandeld. Toen gij in dezelfde leefdet, maar nu legt ook gij dit alles af. In het Nederlands komt het heel mooi over. Namelijk dood dan uw leden, oftewel legt ze af. Die woordspeling gaat in het Grieks niet op, dat weet ik wel. Maar in het Nederlands heel goed, dus treffend. Legt ze af. En dan ligt niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk en aangedaan hebt de nieuwe mens. Dat is het. Christus aandoen, zo eindigde Romeinen 13. En hier staat precies hetzelfde. Aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Wat gaat om geestelijke dingen, dus dan blijft alleen kennis, het denken over namelijk. Aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Wij worden veranderd door de vernieuwing van ons denken en wij worden daardoor het beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Dat is Romeinen 12 en Romeinen 8 en hier staat het samen in 1 vers Colossenzen 3 vers 10. Zie? Veranderd door ons denken, namelijk zijn beeld gelijkvormig wordende. Dat is het. En ook dit, ook hier wordt... Komen terecht in vers 14, waar staat en boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de volmaakte band. De band der volmaaktheid. Hetzelfde thema als in Romeinen 13. Datzelfde vinden we ook in Efeze 4. Efeze 4, we hebben het al een paar keer aangehaald, doet maar weer 4, vers 23 en 24 wordt gesproken over het vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, vernieuwd worden in uw denken, vernieuwd worden tot kennis dus. En dan weer 24 en de nieuwe mens aandoen die naar God, dat wil zeggen in Gods richting, geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Je kunt dus zeggen... Die, niet alleen in Gods richting, maar in overeenstemming met God, naar God. En als je wilt kun je daarin lezen dat principe van het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Want dan word je overeenkomstig. God word je als God. Weet je nog dat Adam, van wie gezegd wordt dat hij naar Gods beeld geschapen was, dat hij in de praktijk heel goed wist dat hij Gods beeld niet was en hij wilde het worden door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het was een wijsgemaakt, dan zul je worden als God. Het was precies verkeerd. Want alleen als wij eten van de boom des levens, worden wij als God. Namelijk het beeld van zijn Zoon gelijkvormig. Ja, dat is wat de schrift leert. Alleen die boom des levens staat nu in de hemel. Ik praktiseer me suf waar dat staat, maar ik heb het van de week ergens gelezen. De boom des levens in de hemel staat, nu. Maar het is Christus, uiteraard. Dus legt af de oude mens... Doet aan de nieuwe mens, want die nieuwe mens wordt veranderd naar zijn beeld. Die is werkelijk een beelddrager Gods. Precies zoals Christus zelf, de Zoon Gods, het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Dat was niet de eerste Adam, dat was de tweede Adam. Daar denkt u maar eens over na. Dat is de tweede Adam die het beelddrager is van God. En als de eerste Adam het was, dan was er geen behoefte geweest voor de tweede Adam. Begrijpt u wel? En als van Adam, van de mens gezegd wordt, begrijp je het niet? Als van de mens gezegd wordt dat hij naar Gods beeld geschapen wordt, dan wil dat nog niet zeggen dat de eerste, de beste mens die verschijnt ook inderdaad een beelddrager van God is. Integendeel, dat was hij juist niet. Hij was uit de aarde aards. Pas de tweede Adam, 1 Korinthe 15, pas de tweede Adam was de Heere uit de hemel. En hij was de beelddrager Gods. Dus de bijzonderheid van de Heer Jezus Christus is juist dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Dat zou niks betekenen als elk mens dat was. Wij worden het doordat wij Christus gelijkvormig worden. Romeinen 8, daar gaat het om. Maar ik dacht dat ik dat eerder aangehaald had hier, dus ik ga er maar niet verder op in. Maar hier in Efeze 4 vinden we dezelfde gedachtegang over het afleggen van de oude mens en de aardse dingen en het aandoen van de nieuwe mens, namelijk het aandoen van Christus zelf. En dan ga ik ook nog naar de eerste Thessalonicenzenbrief, waar we helemaal dezelfde gedachtegang vinden. Er werd namelijk gezegd dat ze de gelegenheid destijds wisten, deze Romeinen. En de apostel schrijft aan de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 5, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, daar heb je hem, de dag des Heren, kortom het Messiaanse Rijk, dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, shalom, wanneer zij zullen zeggen, zij zullen dat ongetwijfeld in het Hebreeuws zeggen hoor, want die zij, dat is uiteraard Israël, Israëlieten, hè? Wanneer zij zullen zeggen shalom, en het zonder gevaar, dan zal haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, want Israël is die vrouw immers, en ze zullen het geenszins ontvlieden, maar gij broeders, dat is het contrast, gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Laat u nou niks meer wijs maken. Huh? Er staat wij, ja, ik bedoel precies wat, laat u nog niks meer wijs maken dat de Heer straks komt in de lucht als een dief in de nacht en ons, om ons weg te stelen uit deze wereld. En dat, want het is helemaal niet waar, dat is in ieder geval niet bijbels. Nee, de dag des Heren komt, niet de Heer zelf. Als de Heer voor de gemeente komt, is dat niet in de duisternis, in des nachts, maar het is zelfs des daags. Gij zit al in kinderen des daags en kinderen des lichts, staat er. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis, vers 5. Er zijn er die hebben dat niet door en dat komt omdat ze slapen. Dat is het volgende vers weer. Dat is zo, die denken dat het nacht is. We leven toch maar in een duistere wereld. Maar wie heeft gezegd dat hij op de wereld moest zien? Het is wel waar, maar Colossensebrief zegt, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefdet, enzovoorts. Dat wil zeggen, de Colossensebrief ontkent gewoon dat we in de wereld zijn. De Galatenbrief trouwens ook. Die zegt dat we daaruit getrokken zijn, al lang geleden. En zo is het maar net, wij leven niet in duisternis, wij wandelen in het licht met Jezus. Nou, dat is het lied dan, hè. Maar wij wandelen in het licht, uiteraard. Nou, dat is de eerste Johannesbrief, je vindt het overal in de Bijbel. Wij wandelen in het licht, en dus in gemeenschap met hem, enzovoorts. Ons hoeft dat niet te overvallen. Er staat, gij hebt niet voor nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Dat wil zeggen, de Thessalonicenzen werden ook geacht te weten de gelegenheid destijds. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. En dan vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Wij verwachten dan strikt genomen ook helemaal niet de dag des Heren, of de oprichting van het Messiaanse Rijk hier op aarde. Wat wij verwachten is de opname van de gemeente, waarbij we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Dat wil zeggen, wij zullen onze hemelse positie innemen en daarom verwachten wij niet in de eerste plaats de komst van Christus naar de aarde. Wij verwachten dat wij naar de hemel gaan en niet zozeer dat Christus naar de aarde komt. Al was het alleen maar omdat wij al lang geleden geloofd hebben dat Christus naar de aarde gekomen is. En daar zit het grote verschil. We leven al een heel stuk verder in die volgorde. Als je niet eerst gelooft dat de Messias gekomen is, ga je het koninkrijk niet binnen, zal ik maar zeggen. Maar wij geloven dat hij gekomen is en we gaan dat koninkrijk binnen en dat is tot op heden nog maar in de hemel, maar daar gaan we binnen. En dat is wat wij verwachten. Onze zalige hoop is zijn verschijning in de lucht. Dat is niet de dag des Heren, want de dag des Heren komt minstens 7 jaar later. Dat is die 7 jaar namelijk. En ik zei minstens, want het is maar net hoe je rekent. Want eigenlijk is het zo dat als ik reken naar de normen voor de volkeren, namelijk hoe God rekent met de volkeren in het algemeen, dan duurt het zelfs 40 jaar nog voordat de dag des Heren komt. Want voor Israël komt dat wat vroeger dan voor de rest van de wereld. Net zo goed als de 7e dag voor Israël begint op de avond van de 6e. Als donker is dus, de zon onder is. Dan begint voor Israël de Sabbat, maar het is gewoon vrijdag nog hoor. Over de hele wereld is het vrijdag, maar bij Israël begint de Sabbat, de 7e. Wat vroeger dan voor de rest. Dat kan ik nou even niet verder uitleggen, want er zit een heleboel aan vast natuurlijk. Maar het gaat om dat kleine principe dat daar verschil tussen zit. Maar in ieder geval, de dag des Heren komt voor ons niet als een dief in de nacht. Bovendien, wij verwachten die helemaal niet. Wij geloven wel dat die komt. Dat is wat anders. Zie, daar zijn we vanzelfsprekend zeker van. Maar het is niet waarna wij persoonlijk uitzien. Wij persoonlijk zien uit naar onze hemelvaart. Zie, en dat is niet de dag des Heren. En dat gaat ook niet in duisternis en ook niet als een dief. Want hij komt halen dat wat hem rechtens toekomt. Er is niemand die dat bestrijdt. Er is niemand die bestrijdt dat elke gelovige het eigendom van de Heer Jezus Christus is. En hij komt dus niet iets stelen, hij komt iets halen wat zo zonder meer zijn eigendom is. En dat is bij de komst van de dag des Heren wat anders, want dan komt hij inderdaad het een en ander weghalen waarvan het eigendomsrecht bestreden wordt. Alleen de Heer grijpt dan gewoon in. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet natuurlijk, dus ik zal het er ook verder niet over hebben. Maar dat is wel ongeveer waar het om gaat. In ieder geval, wij leven niet in duisternis. Wij zien ook niet uit naar een duistere dag of nacht waarin de Heer ons komt wegrukken. Hopelijk niet al te vroeg. Hè? Dat is het helemaal niet. Wij leven in het licht. En wij zijn helemaal gericht op zijn komst, want wij weten de gelegenheden. En daarom verwachten we dat ook. Wij zijn kinderen des lichts, kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Dat is vers 5. En dan vers 6. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken. Zie, dat is hetzelfde als in Romeinen 13. Laat ons wakker zijn. Laat ons waken en nuchter zijn. Dat wil zeggen, niet dronken. Hè? Ja, want er staat hier precies hoe het moet staan. Die slapen des nachts en die dronken zijn des nachts dronken. Als je dronken wil zijn, dat moet je zelf weten, maar dat hoort s'nachts, dat hoort niet overdag. Hè? Dat is wat hier staat. Die dronken zijn, er staat niet dat moet of zo, maar die dronken zijn des nachts dronken. En hoe dan ook, die dingen horen bij elkaar. Waarom? Eenvoudig omdat iemand die dronken is, die weet niet wat er aan de hand is. Die heeft een heel wat eigenaardige kijk op de wereld om hem heen. Die ziet namelijk alles draaien. Dan denk je, het lijkt wel een wetenschapsman, die zien ook alles draaien altijd. Hè? De aarde om de zon en dat soort dingen meer. Maar goed, daar zullen we het nou ook maar niet verder over hebben. Maar dat is het. Die mensen die weten niet precies wat er aan de hand is. En dat is precies het kenmerk van de nacht. Daarin is duisternis. Daarin kun je ook niet zien wat er aan de hand is. En vandaar dat die dingen bij elkaar horen. Die slapen dus nachts. En die dronken zijn dus nachts dronken. Weet je nog, niemand heeft het durven zeggen misschien, maar er staat in Matthäus 24 dat Dat de Heer zal komen in een uur dat gij het niet meent, enzovoort. Hè? Dat staat er allemaal. Hè? Maar er staat meteen achteraan, waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren. En waarom weten zij de dag en de uren niet? Nou, dus makkers, dat staat er hoor. Omdat ze slapen. Waak dan, want gij weet de dag en de uren niet. Nee, waak dan, want gij slaapt. En mensen die slapen, niet wandelen in het licht, weten helemaal van niks. Ook niet de dag en de uren. En die verwachten trouwens helemaal niet dat er iemand komt. En dat is de strekking van Matthäus 24. Zie? Men verwacht helemaal geen dief. En men verwacht de Heer ook niet. Men gelooft het zelfs niet eens. Men wandelt in duisternis. Men heeft de duisternis ook liever dan het licht. En dus is men dronken en men slaapt. Men is in een roes. Men is niet, staat niet open, is niet nuchter om de dingen te kunnen beoordelen. Het aanvaarden zoals ze zijn. En daarom waak dan. Zie? En deze gelovigen in Thessalonicense tot wie geschreven wordt, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel, enzovoorts. Tot hen wordt gezegd, wij zijn kinderen des daags. Laat ons waken. Zo is het, want zo hoort het. Die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, vers 8, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen. Zie, het wapen. Wapenen. De gerechtigheid wapenen. Borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Zie? Net als in Efeze 6, alleen staat het daar veel uitgebreider. Maar het is precies dezelfde gedachtegang. Want we hebben tot een helm de hoop der zaligheid. De helm zit over het hoofd en in het hoofd zit, zetelt ons denken. En dat denken moest veranderd worden. Als dat denken veranderd is, als we met ons gemoed, met ons denken, het woord van God tot ons genomen hebben, dan hebben we tot een helm, de bescherming van ons denken, de hoop, namelijk de verwachting van onze zaligheid in de toekomst. Want wij verwachten niet een dief die komt in de duisternis, wij verwachten de Heer die zal komen om ons geven zaligheid. Daar staat het volgende vers. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En dat in contrast met wanneer zij zullen zeggen, enzovoort zal een haastig verderf hun overkomen. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. En dan nog een keer met de andere klemtoon. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Want dat is wat wij krijgen. Wij verwachten niet het aanbreken van het koninkrijk, het aanbreken van de dag des Heren. En het aanbreken van de dag des Heren gaat gepaard met donkerheid en met dikke duisternis en met wolken en met aardbevingen en noem maar op. Zoek het maar eens na in een concordantie, kom je deze uitdrukkingen tegen. Nee, dat verwachten wij niet. Wij verwachten namelijk verkrijging van onze zaligheid. En dat moeten we in ons hoofd hebben zitten. Tot een helm over ons hoofd, de hoop, de verwachting van onze zaligheid, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, en daar staat er zo aardig, hè, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Dat wil zeggen, of je het nou werkelijk gelooft of niet, over die toekomst en over die zaligheid. Je hoort er wel bij. En ook die gelovigen die menen dat ze door de grote verdrukking moeten. Ik moet ze teleurstellen. Ja, ze vinden dat een teleurstelling. Dat heb ik horen zeggen hoor. Dat heb ik werkelijk. Ik zal zijn naam niet noemen omdat het Karel Hoekendijk was. Maar. Hè? Maar die zei dat echt. Ja. Die zei dat wij bang zijn om door de verdrukking te gaan en daarom wat anders leren. Maar het is natuurlijk andersom. Wij geloven gewoon wat de schrift zegt. Wij hopen niet op verdrukking, natuurlijk niet. Maar we zijn ook niet bang voor verdrukking. Uiteraard niet. Wat kan ons gebeuren? Toch niks. We hebben eeuwig leven ontvangen. Er kan ons niks gebeuren. Maar het is anders. Het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, we zullen te samen met hem leven. Dus hier gaan we met ons mee. Gewoon de Heer tegemoet in de lucht straks en helemaal niks, geen grote verdrukking. Nee, want God is het die ons verlost van de toekomende toorn. Wij vertroosten elkander namelijk met ons elkaar voor te houden die zaak van de opname van de gemeente. Dat is in het voorgaande hoofdstuk 1 Thessalonicenzen 4, wat eindigt zo dan vertroost elkander met deze woorden. Heeft de apostel over de opname van de gemeente gesproken en dan gaat hij verder met, maar wanneer het gebeurt hoef ik je niet te vertellen, want dat weten jullie zelf wel. Dat staat er. Waarvan de tijden en de gelegenheden, broeders, heb geen niet van nood dat het moet schrijven. Maar hoe dan ook, niet toorn, maar zaligheid. En het zij we waken, het zij we slapen, we zullen tezamen met hem leven. Dat is een belangrijke waarheid. En de apostel roept ons op, uiteraard, om te waken. Want we zijn kinderen des daags. En anders zullen we wakker gemaakt worden en ineens in de hemel zijn. En dat is ook zo raar. Dat je aan je buurman moet, aan je naaste dus, moet vragen van, weet jij waar we hier zijn? Ik was er even niet bij, hè? Ik was niet nuchter. Ik sliep toevallig. In geestelijke zin bedoel ik, hè? Dat is waar, er zijn mensen, er zijn zelfs gelovigen die nooit van de opname van de gemeente gehoord hebben. En die slapen, dus die weten die dingen niet. Maar ze gaan wel mee. Ja, je zou die gezichten wel eens willen zien natuurlijk. Hè? Die weten niet wat hen overkomt. Maar het gebeurt wel hoor. Echt. Dus laten wij waken en nuchter zijn. En ons wapenen inderdaad met die helm. De hoop der zaligen, de helm des geloofs heette trouwens, dacht ik in Efeze 6, als ik het goed heb. En hier wordt het dus in twee keer gezegd. Het borstwapen des geloofs en der liefde en de helm. De hoop der zaligheid. Maar in ieder geval, daar gaat het om. Wanneer wij weten welke positie ons bevinden. Wanneer we de gelegenheid des tijds kennen. Namelijk in de eerste plaats weten dat wij leven niet meer onder de wet, maar onder de genade. Als eerstelingen van een nieuwe schepping. Want eerstelingen, dat betekent niet alleen maar dat we toevallig wat vroeg zijn. Maar eerstelingen wil bovendien zeggen dat we delen in het eerstgeboorterecht. En dus met Christus zullen regeren, enzovoorts. En als je dat bewust bent, dan word je ook verondersteld dienovereenkomstig te leven. Het is Efeze 4, trouwens, wat begint in vers 1 met... Ik bid u dan, broeders, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Wandelen waardig onze roeping. En onze roeping is tot zoonschap. Dat was Romeinen 8, heb ik ook al besproken hier. We zijn geroepen tot zoonschap. En wandelen waardig, die roeping wil zeggen wandelen waardig als erfgenamen van God, Romeinen 8, en mede-erfgenamen met Christus. En dan is het zo, dan past het ons niet om te leven naar de normen van de wereld. Dan behoren wij te leven in afwachting van onze toekomende positie. Zie. En dat is ook precies de reden waarom ik steeds gezegd heb van iemand die deze dingen gelooft, die is niet capabel. Om deze wereld te regeren. Dat blijft zo. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor onze pauze. Terug naar Romeinen. Nou, ik hoef er verder niks meer aan toe te voegen aan Romeinen 13. Het wordt allemaal samengevat in het laatste vers van Romeinen 13. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat is krachtig genoeg. Waarna de apostel verder gaat, waar hij gebleven was in... Vers 10, vers 9 en 10 over liefde is de vervulling der wet. Hij heeft eerst even een zijpad bewandeld waarin hij betoogt dat het uiteindelijk toch gaat om het aandoen van Christus en het niet verzorgen van de oude mens. En het is nu eenmaal zo dat het best mogelijk is om elkander als gelovigen lief te hebben wanneer we elkaar maar niet kennen naar de oude mens. Daar zit het gehele geheim. Het is zo eenvoudig als wat, maar we willen er gewoon niet aan. Maar zo is het nou eenmaal. Wanneer we elkaar nou maar niet kennen naar de oude mens, is er geen enkel probleem. Dan kunnen we elkaar zien zoals Christus ons ziet, namelijk, zoals God ons ziet, namelijk zonder zonde. Al was het dan maar omdat we het niet weten. Maar daar gaat het nou maar juist om, dat die dingen weg zijn. Voor ons als gelovigen horen die dingen geen rol te spelen. Wij doen weg dingen van de oude mens, we zijn nuchter en zien elkaar dus zoals we werkelijk zijn in Christus, namelijk als nieuwe scheppingen. Want we hebben aangedaan de Heere Jezus Christus en we verzorgen het vlees niet. En dan gaat het verhaal verder in hoofdstuk 14, waar de praktische consequentie getrokken wordt. We hebben dat bij een andere gelegenheid ook al eens aangehaald. Maar hier staat het weer met andere woorden. Hier staat namelijk in hoofdstuk 14 vers 1, degene nu die zwak is in het geloof neemt aan. Maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet die niet eet. En die niet eet, veroordelen hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar, de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar, den Heere. Die daar eet, die eet zoals den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zoals den Heere niet. En hij dankt God. Want niemand leeft Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. En dat is de reden waarom we elkaar lief hebben en dus elkaar ook aannemen. En dat is vers 1 van dit hoofdstuk dan. Het is heel erg genadig om bij vers 8 te beginnen. Daar staat, het zij wij leven den Heeren. Het is eigenaardig dat de apostel Paulus hier uitlegt, wat ik ook zo vaak heb uitgelegd, met eigen woorden dan, dat leven en sterven geen absolute begrippen zijn, maar relatieve begrippen. Dat is de beste manier om het uit te leggen. En als u het niet begrijpt, dan moet ik er iets aan afdoen en het uitleggen. Dat is namelijk dat leven op zichzelf niet bestaat. Leven bestaat niet op zichzelf. Leven is namelijk de uitdrukking van een relatie tussen twee. Leven is de uitdrukking van een wederkerige betrekking. Van de verhouding tussen minstens twee partijen. Kortom, wij leven den Heren, staat er. Als je zegt iemand leeft, dan moet je zeggen voor wie? Of met wie? Of ten overstaan van wie? Want zoals gezegd, leven is gemeenschap hebben. Daarom komt leven ook uit gemeenschap hebben voort. Zie je, dat is het dus. Gemeenschap hebben is leven, leven is gemeenschap hebben. Gemeenschap hebben, daar moeten er toch twee voor zijn. Dat kan niet in één. En dat is nou het hele verhaal. Wij leven, maar de vraag is voor wie of met wie, of ten opzichte van wie. Nou zegt Paulus, niemand leeft zichzelf. En wij als gelovigen, voor wie leven wij? Nou, voor de Heer uiteraard. We zijn opgewekt opdat we niet meer onszelf zouden leven. En zo is ook Christus opgewekt. We hebben dat in de tijd aangehaald in Romeinen 6. Zo is ook Christus opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Dat wil zeggen opdat de vader daardoor zou verheerlijkt worden. Het is, hij leeft voor God. En zo is het met ons ook. Wij zijn opgewekt met Christus en wij leven voor God. En dat is een belangrijke waarheid, want het houdt in dat wij als gelovigen niet bevoegd zijn om een oordeel over elkaar uit te spreken. Wij leven namelijk niet voor elkaar, wij leven voor de Heer. En de Heer zal wel zeggen of hij over dat leven, of hij tevreden is over dat leven, of hij ermee akkoord gaat. Het is een leven voor hem. Het is een leven tussen mij persoonlijk en de Heer, zal ik maar zeggen. Een leven tussen u persoonlijk en de Heer. En voor zover wij gemeenschap hebben met elkaar, loopt dat altijd nog via de Heer. Vandaar dat ik zei, leven is op zijn minst een verhouding tussen twee partijen, want er kunnen er meer tussen zitten. Onze verhouding tot elkaar, als gelovigen althans, is een verhouding niet rechtstreeks, maar één via de Heer. Zodra die rechtstreeks wordt, zitten we fout. En dat is precies zo. Wanneer we een rechtstreeks ontmoeting met elkaar hebben, gaat het fout. Dat kan ik je zo wel vertellen. Maar wanneer het via de Heer loopt, zit het goed. Waarom? Omdat onze verhouding tot de Heer nooit verstoord kan worden. Dat was Romeinen 8. Het laatste gedeelte. Niets kan ons scheiden van de liefde, de gemeenschap en het leven dus. Van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Zie? En als die verhouding niet gestoord kan worden, betekent dat dat ook onze verhouding niet gestoord kan worden. Tenzij dat onze verhouding niet via Christus loopt. Het is de eenvoudige tekening. Als we hier hebben de Heer en aan de ene kant bent u en de andere kant ben ik. Dat had met een kleine letter gemoeten. Het hoeft niet in het Engels. Ja, die Engelsen, dat zijn die individualisten. Die schrijven dan met een hele grote I altijd. Ik. I. Nou. Dus ik. Als die verhouding rechtstreeks loopt, dan gaat het in ieder geval verkeerd. Dat kan niet uitblijven. Dat lukt nooit. Maar mijn verhouding met de Heer is in orde. Daar kan niks tussen komen, zegt de schrift. Dat is op grond van de nieuwe schepping namelijk, op grond van opstanding uit de dood. Uw verhouding als gelovige met de Heer, daar kan ook niks tussen komen. Zodat we via de lijn van de Heer gemeenschap hebben met elkaar. Dat is ook wat we uitdrukken in wat we het avondmaal noemen. Gemeenschap met de Heer en dus met elkaar, niet andersom. Sommigen denken dat het andersom is, heb ik wel eens de indruk. Die zeggen, we moeten gemeenschap hebben met elkaar voordat we naar de Heer, bij de Heer terecht kunnen. Maar dat is niet waar, het is net andersom. We moeten eerst gemeenschap hebben met de Heer voordat we bij elkaar terecht kunnen. Zie? Dat is de gedachtegang dus. Namelijk, wij leven niet voor elkaar, maar de oude mens, via de horizontale lijn zijn we voor elkaar ook dood. We kennen elkaar niet naar het vlees, zegt 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, staat daar, alles is nieuw geworden. Zit er meteen achteraan. Onze verhouding loopt via de Heer. Wel, wij leven voor de Heer. En zelfs wanneer dat leven sterven zou inhouden, wat kan? Al klinkt het gek. Dan is dat een sterven voor de Heer. En daar gaat het om. Nou, zo komen we terecht in vers 1. Degene nu die zwak is in het geloof, neemt aan. Het staat er wat moeilijk. Het heeft me in de tijd zeker een half uur gekost om uit te vinden wat er nou eigenlijk in de grondtekst precies staat. Want het is een hele rare zin natuurlijk. Maar er staat eigenlijk, neem degene die zwak is in het geloof aan. Het punt is dat de apostel doet alsof hij schrijft aan hen die sterk zijn in het geloof. Daar gaat hij vanuit. En dan zegt, wij die sterk zijn, zijn schuldig. Dat is hoofdstuk 15, vers 1. Dan kunt u zien dat het klopt. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Nou, dat is precies wat hij in 14, vers 1 ook zegt. Namelijk dat wij degene die zwak zijn in het geloof dienen aan te nemen. En dan staat het er heel zwak. Er staat, neemt aan. Maar dat staat er niet werkelijk. Daar staat een tot zich nemen of tot zich trekken. Dat wil zeggen, niet passief zo van, we moeten dat nou maar aannemen. Zo van, we hebben dan mensen in ons midden, die zijn wat zwak in het geloof. Maar ja, we nemen ze maar in ons midden op, want ja, zo hè. Ze passen wel niet zo goed, maar ja, dat moet nog eenmaal wel, wordt van ons verwacht, dus doen we dat. Dat is het niet hoor, daar heb ik het ook niet over. Dat staat hier ook niet. Dat lijkt wel zo, maar dat staat er niet. Er staat een woord wat letterlijk betekent tot zich trekken. Niet passief. Niet van toelaten, of maar aannemen, nee, tot zich trekken. In het midden opnemen, bewust. Zie, naar ons toe trekken. Dat is de gedachtegang die hier genoemd wordt. Dus we moeten degene die zwak zijn in het geloof tot ons trekken. Wij zijn immers sterk, wij kunnen dat. We hebben de kracht ook om anderen tot ons te trekken, in ons midden op te nemen. Zie. Zij hebben waarschijnlijk niet de kracht om zich bij ons te voegen. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig hun zwakheden te dragen. Wat zij tekortkomen, daar horen wij als sterken in te voorzien. Dus we trekken hen tot ons. Dat is niet, dus nogmaals, dat is niet een kwestie van we laten ze maar toe, we kunnen ze er nou eenmaal niet uitzetten. Al ben ik al heel blij als gelovigen zover zijn. Hè? Ja. Maar het gaat erom dat we ze zelfs tot ons zouden trekken. Dat is wat hier staat. Neem degene die zwak zijn in het geloof aan. Niet om met ze te gaan discussiëren. Zo van, ik moet eens even met je spreken. Kun je dan, je moet eens langskomen bij me, weet je wel. Dan zal ik je de waarheid eens vertellen. Of dan zal ik je eens wijzen op je zwakheden. Dat staat er niet. Integendeel, niet tot twistige samensprekingen. Er hoeft namelijk helemaal niet gesproken te worden. Met iemand die zwak is in het geloof valt trouwens niet zo geweldig veel te spreken. Niet op die manier althans. De apostel heeft het trouwens over het zwak zijn ook in de praktijk, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is de kenmerk van een zwak geloof, dat er in de praktijk zo weinig van te merken is. Zie? Maar hij zegt, neem ze aan, niet tot twistige samensprekingen. En dan geeft hij voorbeelden. Wat dat dan zou kunnen zijn, wat we daaronder zouden kunnen verstaan. En dan staat er, vers 2, en dan wordt het verschil tussen een sterke en een zwakke gelovige wordt gegeven. Zodat we geen misverstand daarover hebben. Er staat, de een gelooft wel dat men alles eten mag. En dan staat het er toch wel scherp eigenlijk, als je goed leest. De een gelooft wel dat men alles eten mag. En dan zou je zeggen, en de ander niet. He? Maar dat staat er niet. Er staat niet maar de ander, maar er staat maar die zwak is. Eet moeskruiden. Dat is de term voor, die is vegetariër. Je eet namelijk alleen plantaardig voedsel. Dat is de gedachte. Er is ook een goede reden voor. Dat is de reden die in de eerste Korinthebrief ook uiteengezet wordt, bijvoorbeeld. Waar erop gezinspeeld wordt dat de Grieken, dat wil zeggen de beschaafde mensen van die dagen, hun vlees altijd eerst aan de afgoden offerden alvorens het op te eten. Tegenwoordig zou men zeggen in onze kringen, het vlees is dan occult belast. Dat heeft niks met de fiscus te maken trouwens. Dat is weer wat anders. Hoewel ook dat duister is, die belasting. Maar daar gaat het nou weer niet om, hè. Maar het punt is dat vlees in de praktijk altijd aan afgoden geofferd was. Het was altijd ritueel geslacht naar de Griekse traditie. En de Griekse godsdienstige traditie wel te verstaan. Zodat je kon zeggen als christen van ja, maar ik kan dat vlees niet eten, want dat is een afgoden geofferd. Dat kan ik niet doen, want wij dienen de Heer en niet de afgoden. Dus we kunnen dat vlees niet eten. Zie? En dat is een vrij logische gedachtegang. Ware het niet dat de apostel Paulus veel verder gaat in de eerste Korinthebrief en hij zegt, ja, kan wel zijn, maar wij weten, en dan gaat hij weer vanuit dat hij te maken heeft met sterke gelovigen, wat trouwens niet het geval was, maar hij doet wel alsof. Hij zegt, wij weten dat een afgod niks is. Oh nee, zegt hij, bestaan die afgoden dan niet? Jawel, ze bestaan wel, maar voor ons zijn ze niks. Ze hebben voor ons geen enkele betekenis. Zie? Ze kunnen ons trouwens ook moeilijk dwars zitten. Wij hebben de overwinning in Christus. We hebben die geestelijke wapenrusting. Er kan ons niks gebeuren. In die zin zijn we onkwetsbaar. En afgoden, ze zijn er wel, maar wij erkennen ze niet. En zelfs het vaststellen dat dat vlees aan de afgoden gewijd was en dat een christen, een goed christen, het dus niet mag eten, berust op de veronderstelling dat die afgod gevaarlijk is en dat hij nog niet overwonnen is. En dus uiteindelijk kan dat opgevat worden als een uiting van ongeloof in plaats van geloof. Maar begrijpt u het probleem? Het is heel simpel om te zeggen van ja, maar het is een afgoden gewijd enzovoort en daar kan ik niet aan beginnen. Of het is occult en ik wil niks met demonen te maken hebben en daar blijf ik verder van. Dat is een mooie gedachte, maar het is een heel zwakke gedachte. Het veronderstelt ook dat wij zwak zijn en bang moeten zijn voor die geesten, voor die afgoden, voor die demonen of wat ook. Maar een gelovige die sterk is, weet dat hij niet alleen de overwinning hoeft te krijgen, maar die weet dat hij de overwinning heeft in Christus en voor ons is een afgod dan ook niks. Wij erkennen ze domweg niet. Ik weet wel dat ze bestaan, maar ik hoef er niet mee te rekenen. Dat is wat in de eerste Korinthebrief naar voren gebracht wordt. Nou, en daar zinspeelt dit schriftgedeelte ook op. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Namelijk ook dat vlees wat aan de afgoden gewijd is. En de die zwak is, gelooft dat niet. Dat is niet sterk geloof, dat is een zwak geloof. Die zwak is, eet moeskruiden. Degene die zwak is, denkt dat hij niet alles mag eten. Degene die sterk is, weet dat het wel mag. Dat wil niet zeggen dat hij het ook doet. Dat zegt diezelfde eerste Korinthebrief. Die zegt dat het weliswaar allemaal wel toegestaan is. Alles is mij geoorloofd, zegt de apostel in dat verband. Hij zegt, maar niet alles is nuttig natuurlijk. Want er zijn nou eenmaal zwakken onder ons en die kunnen er niet tegen als wij die dingen doen. Want die begrijpen dat niet, omdat ze zwak zijn. Ze horen niet zwak te zijn, maar ze zijn het nou eenmaal. En we hopen dan maar dat het spoedig nog eens een keer beter wordt. Hè? Maar, niettemin, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Let erop, er staat niet dat hij het doet, er staat dat hij gelooft dat het mag. En van de ander staat niks over zijn geloof, maar er staat alleen hij doet het niet. Hij, die zwak is, eet moeskruiden. Hebt u het verschil? De een is bang. En die zegt, nou, daar kan ik niet aan beginnen. Ik hou me bij spinazie. Hè? Ja, dat zie ik zo in gedachten op het bord liggen dan. Hè? Ja, nee, met een ei erop natuurlijk. Ja, dat hoort erbij, inderdaad. Maar die begint daar maar niet aan. Daar moet je je verre van houden, want dat is gevaarlijk. En inderdaad, voor iemand die zo denkt, is het ook levensgevaarlijk. En daar zit het probleem. Iemand die een geweten des afgods heeft tot nog toe, de eerste Korinthebrief, die moet daar ook inderdaad verre van blijven. Maar het ligt aan wat hij weet. Maar wij weten, zegt datzelfde schriftverdeelde, wij hebben kennis, zegt hij, zegt, wij weten dat we allemaal samen kennis hebben. Wij weten dat een afgod niks is. Wij rekenen er dus niet mee en dat vlees is gewoon voor ons vlees. Wat ze ermee uitgehaald hebben zal ons worst wezen, want het is het. Ik wou het niet zeggen, maar omdat het ook nog wel eens vlees kan zijn, worst, hè. Dat is niet altijd meer, maar daar noem ik het maar even. Maar begrijpt u de gedachtegang? Beide Beide redeneringen hebben een Bijbelse grond. De een die zegt het mag wel en de ander zegt ja, maar ik geloof niet en ik doe het bovendien ook niet. Die heeft ook een goede reden daarvoor. En dat is waar het hier om gaat. Dat kun je wel tegen elkaar uitvechten, maar dat heeft geen zin. Omdat gesproken wordt op een verschillend niveau. En daarom heeft zo'n samenspreking ook geen zin. Zo'n samenspreking wordt onvermijdelijk trouwens een twistige samenspreking. En bovendien, de een zal de ander hoogmoedig vinden en de ander zal de een weer dom vinden. En ongelovig. Dat heeft geen enkele zin. En wat de apostel Paulus vaststelt is dat beide redeneringen schriftuurlijke grond hebben. Want zo ligt het nou eenmaal. En dus zegt hij, nou als we dat voor de Heer doen, dan is het goed. De een dankt de Heer voor zijn vlees en de ander dankt de Heer voor zijn vegetarisch menu. Ja, nee, maar zo is dat. Zie, en er zijn natuurlijk andere redenen waarom je vegetariër zou zijn. Vandaag de dag heeft men daar heel andere redenen voor. Maar het gaat me verder niet om die reden. Het gaat er maar om hoe de houding is tegenover de Heer. Dat maakt alles uit. Nou, zo gaat het verder. Maar in ieder geval, vers 3 zegt, die daar eet, verachte hem niet, die niet eet. En andersom, die niet eet, oordelen hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Zie? Dus veroordeel elkaar nog niet, al heb je een verschillende levenswandel, verschillende gewoonten. Het heeft geen zin elkaar te veroordelen. Waarom niet? Want je kunt namelijk elkaar wel veroordelen, maar dat maakt niks, maar dat doet niks uit. Het levert alleen maar ruzie op. Want staat er, God heeft hem aangenomen. En dan vragen wij ons af, wie heeft God aangenomen? Degene die wel alles eet of degene die niet alles eet? Dat staat er niet bij. Want dat maakt namelijk ook niks uit. God heeft hem allebei aangenomen. God heeft hem aangenomen, kan niet schelen wie. God heeft hem aangenomen, namelijk op grond van geloof. Op grond van wedergeboorte dus. God ziet de mens als een nieuwe schepping in Christus. En wat hij eet, maakt dan heel weinig uit. Nou, eigenlijk maakt dat niks uit. Het enige wat misschien wat uitmaakt, is de motieven. Waarom hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Maar wat hij doet op zich is absoluut niet van betekenis. Tenminste, in dit verband uiteraard. Hè. Er zijn natuurlijk dingen, in de andere zaak is dat wij verondersteld worden om dienstknechten te zijn van een nieuw verbond en te bouwen ergens mee. En dan maakt het wel wat uit waar mee en wat we precies doen. Bouwen met hout, hooi en stoppelen of bouwen met goud, zilver en kostelijk gesteente. Dat maakt natuurlijk wel verschil. Maar nou hebben we het over werkzaamheden, activiteiten in verband met de geestelijke dingen. Maar nu hebben we het over puur aardse dingen, er hoort het eten bij hoor. Nou, dat maakt helemaal niks uit. God heeft dat al lang weggedaan. God heeft daarmee afgerekend. Zie? Dus vandaar dat vers 4 zegt, wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Sinds wanneer oordelen wij de huisknecht van een ander? Het hele woord huisknecht houdt een beetje verband met het begrip huishouding en bedeling dus. Hè? Wij zijn huisknechten van Christus, van de Heer, in de zin van we maken deel uit van zijn huishouding. We leven onder de huishouding van de genade. En wie zou er nou oordelen in de huishouding van de genade? Zodra je het doet, plaats je je buiten die huishouding. Het is volstrekt onmogelijk om elkaar te veroordelen. We leven uit genade en door genade enzovoorts. Nou, de Heer heeft ons vastgesteld, daar gaat het om. Of God heeft hem, wie dan ook, aangenomen. En daarom, wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of valt voor zijn eigen Heer. De positie namelijk die iemand die een gelovige inneemt, is een positie niet tegenover zijn medegelovigen, maar tegenover zijn Heer. Zijn Heer, dat is die directe lijn tussen de gelovige en de Heer zelf. En daar staan of vallen wij, wij persoonlijk ook. Wat wij doen of laten heeft hooguit wat te maken met onze persoonlijke verhouding tot de Heer. En als het goed is of niet goed is, zal de Heer ons dat wel vertellen, want we zijn zijn dienaren. Dienaren niet van de wet, de letter, 2 Korinthe 3, maar dienaren van de geest, onder het nieuwe verbond. En een paar versen verder staat dan, en die geest is de Heere, die geest is Christus. Wij dienen de Heer, onze Heer Jezus Christus, daar gaat het om. En hij maakt wel uit wat er goed is en wat er niet goed is. En als wij menen dat wij dat voor elkaar moeten doen, dan geloven we zeker niet meer in de Heilige Geest. Of geloven we zeker ook niet meer dat de Heer onze leidsman is en voleinde des geloofs. Dat is toch zo? Dat is zwart-wit natuurlijk, maar dat maakt het wel zo eenvoudig. Hè? Dus, wie zijt gij die eens andere huisknecht ordert? Hij staat of valt zijn eigen heer. En daar staat er zo leuk fijntjes achteraan. Doch hij zal vastgesteld worden. Als die heer inderdaad zijn heer is, dan zal hij vastgesteld worden. Of hij nou alles eet, of gelooft dat hij alles eet, of dat hij nou alleen maar moeskruiden eet, of weet je veel wat, dat maakt niet uit. God heeft hem aangenomen. En zijn eigen heer zal hem vaststellen, niet laten vallen. Begrijpt u wel? Er valt niks te veroordelen. En daarom, aan ons is het ook niet om dat te doen. Natuurlijk, wij die sterk zijn, zien wel dat anderen zwak zijn. Wij erkennen het gebrek. We zouden willen dat ze waren zoals wij misschien. Maar dan zijn we wel aardig op weg om elkaar te oordelen. Want wie zijn wij dan wel om te zeggen dat het moet zoals wij zijn? Ja, dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Maar puur theoretisch kan dat. Uiteindelijk spreekt de apostel hier de gelovigen ook toe. Alsof ze sterk zijn. Wij die sterk zijn. Hij zegt, maar beroem je me niet. Je bent dan misschien sterk, maar het brengt alleen maar consequenties met zich mee. Want je kracht zal op de proef gesteld worden. Neem die zwakke dan eerst maar eens aan. Zullen we eens kijken of je sterk bent. Als wij sterke gelovigen zijn, dan zijn we in staat om de zwakheden van die zwakken ook inderdaad te dragen. En ik ben van mening, ik wil het gewoon wel zeggen ook, ik ben van mening dat als wij die zwakheden niet kunnen dragen, oftewel als we bepaalde gelovigen niet toelaten in onze bijeenkomsten of onze gemeenschap, om het woord gemeente dan maar niet te gebruiken, dan is dat het bewijs van onze eigen zwakte. Hoe meer wij bezig zijn onze eigen gemeenten te beschermen, op deze manier dus, hoe meer dat de uitdrukking is van onze eigen inwendige zwakte. Als wij sterk waren, konden we dragen. Nou. Dus, hier staat het drukkelijk. Hij zal vastgesteld worden, vers 4. Hij valt niet. Wie hij ook is, wat hij ook doet. Als hij gelovig is, als hij leeft uit de hand van de Heer, als hij de Heer dankt voor wat dan ook, dat wil zeggen in alles, en leeft uit de genade van de Heer, dan zal hij zeker vastgesteld worden. Het gaat ons niet aan om dat te bestrijden. Er staat, doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Voor zover ik weet moet het trouwens staan in de grondtekst, want de Heer is machtig hem vast te stellen. Het gaat er juist om dat hij zelf een Heer heeft. Iedereen staat of valt zijn eigen Heer. En hij zal vastgesteld worden, want de Heer, namelijk zijn Heer, die ook de ons is, is machtig hem vast te stellen. Het hele punt van de verlossing is namelijk dat wij gevallen waren. En dat we tot geloof kwamen en daardoor, op grond daarvan, zijn opgericht. Wij konden namelijk zelf niet staande blijven. Wij waren gevallen. Ik spreek immers over de zondeval. Wij waren gevallen. Maar God heeft ons opgericht, dat wil zeggen, doen opstaan uit de dood, daar hebben we het over. God heeft ons vastgesteld, juist ondanks onze zwakheid. En dat blijft gewoon zo. Ook de zwakke gelovigen, degenen die zwak zijn in het geloof, zullen door God vastgesteld worden. Zie, dat is wat hier staat. Want de Heer is machtig hem vast te stellen. Dat doet de Heer met anderen. Maar laten we ons in de eerste plaats realiseren dat de Heer het ook met ons doet. Dat is het nou juist. Daarom, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Hè? Laat hij maar op zichzelf passen. Ja. En dan krijgen we een ander voorbeeld in vers 5. De een acht wel de ene dag boven de andere. Letterlijk staat er gewoon de een acht wel de dag boven de dag. Hè? De ene dag boven de andere dag. Dat wil zeggen, je hebt mensen die onderhouden, die vieren een bepaalde dag van de week natuurlijk. Hè? Natuurlijk is dit een verwijzing naar het Joodse gebruik van de Sabbat. Dat is niet alleen Joods trouwens, dus eigenlijk het gebruik van de wereld vanaf Genesis 1. Gedenkt de Sabbat, zegt de Heer tot Israël, dat gij die heiligt, maar het suggereert dat het altijd al gebeurde. Sinds de schepping aan, zal ik maar zeggen, of sinds Adam aan, bedoel ik dan natuurlijk. Hè? Maar de een acht die dag wel en de ander doet dat niet. En dan hebben we nog de variant daarop, dat de een acht de zondag en de ander doet dat niet. En daarna hebben we de volgende variant, dat er weer anderen zijn, christenen, die desondanks de Sabbat houden. Omdat ze denken dat de zondag een heidense feestdag is, maar zich nooit gerealiseerd hebben dat de heidenen ook de Sabbat onderhouden. Of altijd onderhielden. He? En dat de zondag dan misschien genoemd is naar de zonnegod en daarom zouden we hem dan niet mogen houden. Maar dat zaterdag genoemd is naar Saturnus. En dat is niet best. Ik bedoel, je komt van de regen in de drup. Maar het hangt natuurlijk een beetje van de motieven af en van je geloof af wat je doet. Wij die geloven dat we niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe, wij vieren de eerste dag der week. Dat is de dag van de opstanding, van een nieuwe schepping namelijk, terwijl 7 de climax is van de oude schepping, namelijk het duizendjarig rijk, het Messiaanse rijk, de dag des Heren, zeg maar. Daarom viert de wereld, en dus ook Israël, de Sabbat, want zo hoort het dan, hè. Want dat is de dag die een beeld is van het koninkrijk van Christus straks op aarde. Maar wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping en vieren daarom de zondag. En dat ze die dag ooit een keer naar de zon genoemd hebben, nou zo wat, dan is hij genoemd naar de zon van onze gerechtigheid. En dat is Christus, daar hebben wij helemaal geen probleem mee, afgezien van dat Saturnus in wezen ook een beeld is van de Messias. Maar sommigen zijn dat verleerd. Maar bedoel maar, die verschillen bestaan er nou eenmaal. En dan heb je ook nog mensen die vieren elke dag zondag, ik bijvoorbeeld. Want ik ben veel meer in de war over de dag van de week, hoor, dan u. Want ik ken... Hè? Ik ben een zondagskind. Ik ben altijd volslagen de tel kwijt. Wij achten alle dagen Paas en Pinkster op één dag. Ik heb altijd geleerd vroeger dat alle dagen... In de eerste plaats leerde ik alle zondagen was het bij ons Pasen. Alle zondagen vierden we de opstanding. Later begreep ik dat het bij ons alle dagen gewoon Pasen was. Alleen op sommige paasdagen hoefde je niet naar school. En op andere paasdagen moest je gewoon naar school. Ja, op paas dinsdag en woensdag moest je altijd gewoon naar school, zal ik maar zeggen, hè. En paasmaandag soms ook. Maar waar het om gaat is dit. Dat de een die zegt, ja, we moeten de zondag heiligen. Ja, die noemen het de Sabbat. En daar zit natuurlijk een levensgrote fout in. Maar goed. Maar je hebt ook anderen die zeggen, we moeten de zondag heiligen, want het is de dag van de opstanding van Christus waaruit wij leven. Dan zeg ik, zo is het. Daar gaat het om. Als we dat maar doorhebben, dat onze feestdag is, de dag van de opstanding. Maar als u denkt dat het alleen op zondag moet, zit u er ook naast natuurlijk. Want wij leven ook alle dagen uit de opstanding van Christus. Kent u dat lied nog? Staat het niet in de bundel van Johannes de Heer? Vind zondags in Christus mijn vrede. Ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdags, ga gij hem aan mede. Zeg woensdag, ben ik woensdag soms zwak, hij is sterk. En komen er donderdag zorgen, of vrijdag. Hij hoort naar mijn stem, ook zaterdags weet ik mij geborgen. Het is altijd blijven in hem. En dat ik me nou niet helemaal vergis, komt dat lied nog bij Johan de Heer vandaan, van wie bekend is dat hij ooit zevendedags Adventist was. Kijk, dat is het aardige, hè? Alle dagen zijn uiteindelijk voor hem gelijk geworden. Nou, dat is voor ons ook zo. Dat geloof ik echt. Als je werkelijk leeft vanuit de opgewekte Christus, is het alle dagen zondag. En zondag is het meer zondag dan maandag, zal ik maar zeggen, hè?
Alleen was het niet lang, hoor.
Hè?
Hij is er niet lang bij geweest.
Nee. Dat is altijd zo. Zodra je de schrift gaat onderzoeken, dan kom je binnen de kortste keren tot de ontdekking dat je helemaal verkeerd zit. Hè? Dat het anders is dan men je wil doen geloven. Dat is altijd zo. De eerlijke zoeker, zal ik maar zeggen, die zal ook inderdaad vinden. Dat duurt niet zo lang. Maar het is wel bekend dat hij zevendedags Adventist ooit was. Daar heeft ze dan ook een boekje over geschreven, dacht ik. Of moet ik zeggen, tegen geschreven. Maar in ieder geval, hier wordt gesproken over de een acht wel de ene dag boven de andere dag. Maar de ander acht al de dagen. Gelijk staat erachter. Maar daar komt het dan op neer. Hè? De ander acht al de dagen. De een zegt, er is toch verschil. Zondagsheiliging en dat soort dingen. Dat zijn begrippen die in de Bijbel niet staan trouwens, hoor. Hè? Maar de ander zegt, ach, dat maakt allemaal niet uit. Het is alle dagen. En zo is het maar. Je hebt ook die alle dagen beschouwen als gewone dagen van niks bijzonders. Maar zo ligt het bij ons niet. Alle dagen zijn voor ons bijzonder. Alle dagen leven wij uit de genade. Alle dagen leven wij uit de opstanding van Christus. En dus zijn ze toch weer allemaal gelijk. En u begrijpt het verschil. Eerst weet je van niks. Leef je midden in de wereld die helemaal geen dag meer houdt, zal ik maar zeggen. Waarin de zondag de zevende dag van de week geworden is en de week begint op een maandag. Ja, ik heb eens een keer een hele ruzie gekregen met een zwager van me, geloof ik. Want die had nooit anders geweten als maandag was de eerste dag van de week. Dat is ook wat. De wereld kent het verschil allemaal niet meer. Allemaal gelijk, allemaal werkdagen enzovoorts. Dat is uit de wereld. Dan komt zo iemand misschien tot geloof en dan merkt hij dat er toch verschil is. Dat op zijn minst de zondag de dag is van de opstanding van Christus. Ik hoop tenminste dat ze daarachter komen. En dat hij daarom gevierd wordt. En dat de zaterdag de Sabbat is als beeld van het Messiaanse Rijk. Op zijn minst dan, hè? En als je dan nog verder gaat, blijkt gewoon dat alle dagen gelijk zijn. Want ook wij maken deel uit van dat koninkrijk wat op de zevende dag beloofd was. Ook wij zijn in de rust ingegaan. Hoewel dat pas beloofd was voor de zevende dag, zegt Hebreeën 4. Staat er letterlijk zo, hoor. Zodat wij ingegaan zijn in de rust. Hoewel hij over de zevende dag gezegd heeft. Dat de Heer gerust heeft van zijn werk en zo. Dat wil zeggen, het loopt bij ons allemaal door elkaar. Nou, dat is ook zo. Dat zegt de wereld trouwens ook, die vinden ons ook maar gek. Maar bij ons is alle dagen gelijk, alle dagen Pasen en Pinksteren en bij voorkeur ook nog Hemelvaartsdag. Namelijk in verband met onze hemelse positie, tegelijk. En dat is die kwestie van groei. Eerst is het allemaal gelijk, daarna komt er verschil en daarna is het weer allemaal gelijk, maar op een ander niveau. Maar het is niet hetzelfde natuurlijk, hè. Het resultaat is anders dan het begin. Nou, daar gaat het nou om. De een is wel zover, de ander is niet zover. Sommigen komen ook nooit zover, omdat ze domweg niet begrijpen. Of ook niet weten willen natuurlijk. Maar er staat hier gewoon, de een acht wel de ene dag boven de andere. Maar de ander acht al de dagen. Dat wordt gelijk, dat hoort er echt niet achter. Het gaat juist dat die ander alle dagen in ere houdt. De een acht wel een zondag boven een maandag, zal ik dan maar zeggen. En de ander acht alle dagen. Berekent alle dagen tot zondag. Dat bedoel ik dus feitelijk. Hè? Dat is de strekking van het vers. Dus de ander acht al de dagen. Geeft alle dagen eer. En dan staat erachter, berustend van de apostel Paulus. En ieder zij in zijn eigen gemoed. Daar hoort de klemtoon op te liggen. En ieder zij in zijn eigen gemoed. In zijn eigen denken dus. Ten volle verzekerd. Dat wel. Niet een kwestie van gokken. En maar wat doen uit traditie zonder te weten waar het eigenlijk om gaat. Het is wel een kwestie van vol verzekerd zijn. Precies weten waarom je de dingen doet. Dat is van belang. Het is wel eens goed dat mensen ook bepaald worden bij waarom ze dingen doen. Mensen hebben soms hele goede tradities, maar zijn zich niet bewust waarom. En sommigen hebben hele slechte tradities. En daarvan weet niemand waarom natuurlijk. Want dat is ook geen goede reden voor. He, maar het is goed als we weten waarom we de dingen doen. He? Maar en ieder zij in zijn eigen gemoed te volle verzekerd. Niet in dat van een ander. We hoeven elkaar er ook geen verantwoording af te leggen. Nog minder hoeven we elkaar verantwoording te vragen. We kunnen elkaar wel op de hoogte stellen van hoe wij dan denken. Maar dat is wat anders natuurlijk. Maar in vrijheid, in tolerantie. Zie? Omdat het gaat om hoe we dat tegenover de Heer hebben. Hoe onze verhouding is tot de Heer. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Als het waar is wat Romeinen 12 vers 1 zegt. Dat we veranderd moeten worden door de vernieuwing van, van ons denken. Dat was vers 2 trouwens. Dan is het dus zo dat de een meer veranderd is dan de ander. En dat er dus verschil is in het denken van de diverse gelovigen. Het enige wat overeen behoort te komen is de richting waarin we denken. Namelijk naar de Heer. En hoe dichter we bij de Heer gekomen zijn, hoe dichter we ook bij elkaar komen uiteraard. Dat is waar. Maar aangezien we allemaal diezelfde richting hebben, moeten we elkaar ook de tijd gunnen om die weg af te leggen. Nou, dat heb ik al eens eerder hier in de omgeving gezegd. Dus ik laat het er maar weer bij. We lezen maar even door. Er staat vers 6, de verklaring, die de dag waarneemt, oftewel die de dag acht, of heiligt, zo je wilt, die de dag waarneemt, die neemt waar den Heere. En den Heere, dat wil zeggen voor de Heer. Of ten opzichte van de Heer. Hij doet het voor de Heer. Als iemand de zondag heiligt, doet hij dat voor de Heer. Als hij het niet voor de Heer doet, dan kan hij beter net zo goed niet doen. Dat is alleen maar misleidend. En brengt alleen maar verwarring. En bovendien wordt het dan iets wettisch. En daar heeft de apostel Paulus helemaal een hekel aan natuurlijk. Dus die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heer. Dat is de bedoeling. En die de dag niet waarneemt, die neemt niet waar den Heer. Precies hetzelfde. Dat is zeggen dat geen verschil wil kennen tussen zondag en maandag, is het uiteraard vanwege de Heer. En als iemand zegt, ja maar ik ga de zondag heiligen, dan is dat uiteraard vanwege de Heer. Nou, dan is het toch goed. Zie, dat is wat hier staat. Die daar eet, namelijk het vlees, die eet zulks den Heer, want hij dankt God. Dat is aardig, want dat is precies wat in 1 Korinthe 10 is het, geloof ik, ook gezegd wordt. Namelijk dat wie zal mij oordelen over hetgeen waarvoor ik God dank zeg? Het gaat erom de dingen. Zegenen wij dankzeggen. Daar hebt u misschien nooit bij stilgestaan. Wij dankten thuis voor het eten. En na het eten stonden we gewoon op. En dat bleek achteraf, dat wist ik niet, maar... Want ja, maar achteraf bleek dat nogal ongewoon te zijn, want bij andere mensen was het altijd anders, hè? En, maar achteraf hebben ze me dat wel eens verteld natuurlijk, heb ik ook begrepen waarom. Andere mensen vragen namelijk een zegen voor de maaltijd en danken na de maaltijd. Maar de schrift zegt dat we de maaltijd dankzeggende zegenen. Die maaltijd wordt gezegend omdat we ervoor dank zeggen. En dus vragen we niet een zegen, dus danken we er gewoon voor. Voor het eten, uiteraard. Want wie zal mij oordelen in hetgeen, in dat waarvoor ik de Heer dank zeg? Daarom wordt het geheiligd en gezegend door ervoor te danken. En dat is niet alleen voor het eten, want het blijft natuurlijk zo, dat heb ik ook pas later begrepen, maar het blijft natuurlijk zo dat het danken speciaal voor het eten feitelijk nog een symbolische zaak is ook. Omdat wij natuurlijk de Heer danken in alles, voor al wat wij krijgen. Maar de maaltijd is een beeld, een uitdrukking van al wat wij krijgen. Dat is een hele schrift zo, leest u het maar nou hoor. Het is een hele Bijbel zo. Maaltijd is een beeld van ons leven, dat wat in ons leven tot ons komt. Al wat we ons verwerven, al wat we ons eigen maken. De maaltijd is daar de uitdrukking van en wij danken voor de maaltijd omdat we de Heer danken voor alles wat we uit zijn hand ontvangen. Zie? Nou, ik geloof dat dat inderdaad een goede methode is. Maar ik begrijp wat ik zeggen wil. Het is niet zo dat ik u nou zeg dat u niet mag bidden voor het eten en danken daarna. Dat het andersom moet of zo. Helemaal niet. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar het is goed te weten waarom je het doet. En als je een traditie hebt, is het goed. Maar weet waarom je die traditie hebt. Want hoe dan ook, het ontaart toch in een traditie. Ja, voor toch een gewoonte. Het is ook niet erg als het maar een goede gewoonte is, dat je maar weet waarom je die gewoonte hebt. Dat je maar bewust bent dat het een houding is, dat het de uitdrukking is van een houding tegenover de Heer, meer dan dat het een incidenteel gebaar is tegenover de Heer. Het is niet zo van, ach laten we er nu een keer voor danken, want het valt toch mee, we dachten dat we niks kregen bij verrassing. Wie schetst onze verbazing, we hebben toch brood, zo ligt het niet, hè? Nee, dat is toch zo. Ja, ongelovigen wijzen daarop. Die zeggen, wij danken er niet voor, wij bidden er ook niet voor, wij krijgen het zo ook. En daar staan we dan. Hè? Ja, die zeggen, we hebben ervoor gewerkt. Ja, dat is de wereld. En dan zeggen ze, jullie toch ook. En meestal is dat dan ook zo natuurlijk. Maar het gaat erom dat wij als veroordeelde zondaren helemaal nergens recht op hebben. En al wat wij nog hebben, hebben wij van hem. Uit genade en dus danken wij ervoor. Zo zit dat. En bij hun ligt het trouwens net zo, het is dat ze leven onder de bedeling der genade, anders hadden ze ook niks. Anders nam God ze van de aarde weg. En dat is wat hij in de toekomst doet als hij komt als een dief in de nacht. Ongelovigen van de aarde wegnemen. Zie? Maar goed, dat is Matthäus 24, dus dat laat ik maar even voor wat het is. Die eet zoals de Heere, vers 6, want hij dankt God. En die niet eet, eet zoals de Heere niet en hij dankt God. De een dankt voor zijn vlees, wat eigenlijk aan de afgoden gewijd was, maar wat hij gewoon negeert. En de ander dankt de Heer voor de moeskruiden uit vers 2. En het vlees ontbreekt, zal ik dan maar zeggen. En hij dankt ook de Heer, het maakt niks uit hoor. Zie? Maar het gaat erom de houding tot God. Dat zegt vers 7. Want niemand van ons leeft zichzelf, leeft voor zichzelf. Dus, hè? En niemand sterft zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Want leven is gemeenschap, sterven is verbreken van die gemeenschap. En hoe dan ook, ons hele leven is er een van een relatie tot de Heer. En al wat gij doet, doet het Gode. Dat wil zeggen, doet het voor God. Al wat gij doet. Ook het eten. Zie je, dat is de reden. En wie zal ons daar nou op oordelen? Toch niemand. Zie. De een moet wat meer leren nog dan de ander. De een is wat sterker in het geloof, de ander is wat zwakker. Dat is bij de natuurlijke mens ook zo. Dat is bij de wedergeboren mens ook zo. Dan heb je ook leden in het lichaam waarbij het ene lid wat minder edel is dan het andere. En waarbij het ene lid wat meer eer bewezen wordt dan het andere. Dat is allemaal in de Bijbel. Het verschil is er nu eenmaal. Dan had het wel anders willen zien, maar zo is het nou eenmaal. En dat hebben we maar te accepteren. Zie? En daarom, wij die zwak zijn, zijn schuldig de zwakheden der... Of wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Oftewel, laten wij degene die zwak zijn in het geloof aannemen, niet tot twistige samenspreking, maar in, met respect voor elkaar als gelovigen die door de Heer zijn opgericht eerst en vervolgens ook worden vastgesteld. De vraag is alleen of we werkelijk de dingen doen voor hem. Of we echt eten en de dag waarnemen, zal ik maar zeggen, welke dan ook, voor hem. Daar gaat het om. En dan zeg ik weer, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, laten we dan onszelf nakijken met wat voor motieven we bepaalde dingen doen. En als de motieven niet goed zijn, dan kun je ze maar beter laten. Ik zeg, ik zal echt met opzet niet veranderen dan je motieven. Ik zeg, laat ze dan maar. Je kunt beter wat opgeven voor de Heer, dan dat je een eigenzinnige godsdienst hanteert, die toch nergens toe dient en verloren gaat door het gebruik. Maar dat is Colossense 3. En daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Colossense 2 trouwens. Daar laten we het voorlopig bij. Want we zijn hier nog lang niet mee klaar. Maar dat komt de volgende keer wel. We zullen eerst de Heer danken. We danken u trouwe hemelse Vader dat u het bent die ons hebt vastgesteld. We danken u dat u ons die gevallen waren hebt opgericht. En ons hebt opgericht samen met Christus. We danken u dat u ons opstandingsleven geschonken hebt. En dat we mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde. We danken u Vader dat we mogen leven voor u. Dat we ook afhankelijk zijn van u.